Goed.
Tegenwoordig maakt Quote jaarlijks de stand op. Wie zijn de 500 rijkste Nederlanders? Zo weten we dat Charlène de Carvalho Heineken met 12,5 miljard op 1 staat. En dat de koninklijke familie nog altijd in de top 10 verkeert. Maar wie waren de allerrijkste van de Republiek in de 17e en 18e eeuw? Kees Zandvliet, hoogleraar aan de UvA, zocht het uit in zijn boek De 500 rijkste van de Republiek. Samen met welgestelde watcher en oud-Quote-hoofdredacteur Jort Kelder is hij hier. Welkom beiden. Kees Zandvliet, we begrepen dat jij niet onder de allerrijkste bent opgegroeid, maar wel in een nabijheid.
Ja, dat klopt. Ik kom uit Wassenaar. Vroeger zei ik altijd, ik kom uit Wassenaar dorp.
Want dat is iets anders dan Wassenaar.
Nou ja, in Wassenaar had je altijd een vrij scherpe scheiding. Dat je aan de noordkant was het dorp en aan de zuidkant, dat was de villawijk. Daar woonden de rijken, waar de mensen, veel mensen uit het dorp in een dienstje waren of de tuin verzorgden, et cetera.
En hoe waren ze van dichtbij, die rijken?
Die rijken die waren voor mij in zekere zin altijd een beetje op een afstand. Maar mijn vader was bouwvakker. Dus die werkte regelmatig in de Villewijk om daar wat te metselen. En mijn vader vertelde dus van die anekdotes over hoe het daar was. Hij was daar niet bitter over, maar wel denk realistisch. Dus hij zei bijvoorbeeld zo'n, de mevrouw die zette dan de koffie buiten neer met de mededeling van, dat zullen jullie fijn vinden, dan kun je lekker snel weer doorwerken, de koffie koelt af. En voor mevrouw was het natuurlijk ook prettig dat die mensen met hun vuile schoenen dan niet de keuken binnenkwamen en de zaak bevuilden.
Nu even terug naar het boek De 500 Rijkste van de Republiek. Jort, herkende jij nog namen uit het boek van Kees? Dus is er nog overlap tussen die lijst van Kees en die van Quote?
Nou, ik herken heel veel namen, maar dat komt echt van mijn tijd na Quote, toen ik me in de adel ben gaan verdiepen. Want heel veel van die regenten uit die tijd zijn natuurlijk later, zeg in 19e eeuw, in de adelstand verheven, jonkheren geworden. Er zijn er heel weinig over. Je zou kunnen zeggen Six, misschien van Beuningen. Nou, het is niet eens een adellijke familie, maar toch al vooraanstaand toen. En ook Six, als je nou Six zegt, dat zit in een stichting. Dus het is eigenlijk allemaal geld dat gebaseerd is op die, vooral die 17e eeuw. De rijken, laat ik zeggen, het oude geld is niet erg in staat om het in stand te houden. Het is vooral fout gegaan natuurlijk na de Franse tijd, omdat het erfrecht werd veranderd. Want toen hebben we dat fatale stelsel gekregen, wat de Engelsen dus niet hebben, waardoor in Engeland krijgt gewoon de oudste zoon de boerderij van het kasteel. En bij ons wordt natuurlijk alles gesplitst. Nou, daarna hebben we de revolutie van Kok, Drees en Den Uyl gehad. Nou, en toen was het al klaar.
Ja, en nu.
En van de namen die er wel over zijn gebleven, wat hebben die dan goed gedaan?
Nou, om te beginnen, ze hebben het later natuurlijk al in stichtingen gehangen. Maar bijvoorbeeld, om nou de Sikhsen maar te noemen, die kennen we allemaal ook naar aanleiding van het recente boek dat uitgekomen is. En los van alle kunstschandalen die ook de ronde doen. Zij hebben natuurlijk hun collectie al vrij vroegtijdig, nadat ze al merkten dat ze allerlei stukken moesten verkopen om de zaak in stand te houden, hebben ze ondergebracht in één entiteit waar de andere familieleden niet met hun tengels aan kunnen zitten. Dus hoe hou je het vermogen bij elkaar? Het is natuurlijk bijna onmogelijk. Ik was van de week bij een van de nummer 2, denk ik, op jouw lijst.
Pardon, jij was bij de nummer 2
op de lijst. Ik was even bij Pim Benting voor een tv-programma dat ik aan het maken ben. De familieoudste van de Benting-familie, zeer vooraanstaand. In Engeland nog vooraanstaander dan hier. Ja, ze heette nog wel Benting van Schoonheten. En er is nog wel een huis, maar Schoonheten is er dus nog. Maar Pim woont gewoon aan de Amstel op een flatje. Dat klinkt niet extreem eenvoudig, maar het is toch anders dan een kasteel.
Zeker, ja. En Kees, als je een beeld zou moeten schetsen van de rijken uit die tijd, hè, die jij hebt genomen, wat voor types waren dat? Wat kenmerkten die mannen?
Nou ja, de ideale rijken van de 17e en 18e eeuw is man, is gereformeerd. En heeft een positie in zowel het stadsbestuur, het gewestelijk bestuur, als dat hij dus in zaken zit. Bijvoorbeeld bewindhebber is van de VOC en nog steeds in de handel. Wat je ziet is dat ze afnemend in de handel zitten en steeds meer in, zeg maar, bestuursposities.
Dus er was een innige band tussen politiek en geld?
Ja, en ik denk dat een heel erg groot verschil is met de rijken van nu. In die tijd is er een veel sterkere band tussen, zeg maar, macht en in de positie zijn om rijkdom te verwerven en te behouden.
Ja, je zegt dat nu, maar we hebben net dat drama met van Mark Rutte met de dividendbelasting achter de rug. Zei ik Mark Rutte?
Ja.
Oké, okay, Mark Rutte. Maar goed, waar ik naartoe wil is heel simpel. Je zegt dat nu, maar Mark Rutte, de dividendbelasting en de rijken bij hem op de stoep. We zagen allemaal dat busje vol met rijken op het Binnenhof voorbij komen.
Een ander soort rijken. Dat zijn niet echte rijken, dat zijn managers. Dus dat zijn bazen vergroot. Die hebben wel geld, maar die komen niet op mijn quotelijstje voor of op zijn 17e-eeuwse lijstje. Nee hoor.
Maar
dus,
rijk,
Mark Rutte, dat zijn uitvoerders, dat zijn tweede mannen eigenlijk.
Hij praat met de verkeerde mensen, Mark Rutte.
Ja. Dat zijn de miljardenbedrijven die toen natuurlijk nog niet bestonden. Toen was er een familieconcern dat bestond. Ja, misschien de VOC zou je kunnen zeggen, met allemaal aandeelhouders erin, de bewindhebbers. Maar ik vind ook, Kees geeft een heel goed verschil inderdaad. Tegenwoordig hoeven ze het niet meer zo van die overheid te hebben. Is het een wereldje apart geworden eigenlijk, dat bedrijfsleven. Ik vind de geestigste altijd op jouw lijst, die kom ik vaak tegen. Het beroep bijvoorbeeld van belastinginner. Ja, daar hebben we nu 28.000 ambtenaren voor die elkaar tegenwerken met software. Maar toen hadden we gewoon de familie De Jonge van Ellemeet. Een nazaat zit nu in de Tweede Kamer voor GroenLinks. En daar werd je, als je dat goed deed, werd je daar heel rijk van. Ja. GroenLinks die overigens een tijdje nog voor 100% erfbelasting waren. Ik weet niet of dat in die tijd ook gold. Maar, ja.
Maar was er toen ook al wel een nouveau riche? Ik kan me voorstellen dat in die tijd ook gewoon...
Dat is dus waren. Het... Kijk, ik geloof dat we altijd een beetje gebiologeerd zijn door de nouveau riche. Die vinden we interessant en spannend. Dus heel veel...
Omdat we het allemaal zelf kunnen worden misschien.
Ja, precies. Dat is onze hoop. Maar er is dus heel veel oud geld. Maar er is natuurlijk in de Republiek ook de kans... om rijk te worden, ook al ben je niet gereformeerd, dan kun je nog steeds als katholieke koopman of doopsgezinde koopman kun je rijk worden. Of je kunt, ik noem dat de buitenbocht nemen. Als je in dienst gaat van de VOC als soldaat of als klerk, dan heb je wel degelijk ook de kans om uiteindelijk opperhoofd in Japan te worden. En van de ladinglijsten uit Japan weten we dat 2/3 van de de belasting van de schepen, daar was particuliere handel. Dus zo'n opperhoofd kon snel rijk worden in Japan. Dus als je 2-3 jaar in Japan had gezeten, dan kon je rijk terugkomen.
En was dat typisch Nederlands, dat kon in onze republiek?
Nou, ik denk, we moeten een beetje uitkijken met alles te snel typisch Nederlands te noemen. Ik geloof wel dat het principe van gewetensvrijheid, hè, en dus de mogelijkheid dat je dus handelt als katholiek, als doopsgezind, et cetera, Lutheraan, als je hier naartoe komt, dat het wel voortdurend ook kansen biedt. We hadden het net over die patriottentijd. Je ziet dus ook in die tweede helft van de 18e eeuw dat bij degenen die zeg maar opponeren, daar zitten dus ook relatief veel Lutheranen, doopsgezinden, et cetera, bij, die als het ware in de 19e eeuw doorbreken, maar in de 18e eeuw al aan de deur staan te kloppen.
En tegenwoordig zijn we heel erg inderdaad gebiologeerd tot dat verschil tussen de nouveau riche en de echte rijk of de oude, de adel. En tegenwoordig zie je dat dan aan prachtige horloges of lelijke motorboten. Hoe was dat toen? Kon je dat toen ook al zien?
Ja, dat kon je zeker zien. We zijn trouwens een tijdje misleid omdat we dan zeiden van, nou, die mensen zijn in stemmig zwart gekleed. Met andere woorden, iedereen heeft hetzelfde zwarte pakje aan. Maar de echte rijken hadden duurdere zwarte pakjes. Hè? Dat kon je zien, die zijden.
Moest je wel dichtbij zijn?
Of? Moest je wel dichterbij zijn.
Dikke Bikker, de zoon van Bikker.
Ja, dus je ziet al heel snel dat mensen rijk gekleurd gekleed gaan. Hè? Dus de Dikke Bikker is daar een uitgesproken voor.
Jullie zeggen dat hele dikke ventje wat in het Rijksmuseum hangt.
In het Rembrandt Rijksmuseum, ja.
Met een onderbroek van ongeveer formaat van...
Drost van Muiden, denk ik, die meteen in de slotgracht sprong toen de Fransen kwamen. Ja.
Maar het was dus wel te zien, maar misschien iets minder, iets subtieler.
Ja, maar die subtiliteit...
Kijk naar de Huis aan de Gracht.
Dat gaat snel weg. Er is een zekere neiging om in Nederland te zeggen dat die grachtenhuizen redelijk uniform zijn. Maar ze zijn niet zo uniform. Als je een huis hebt van 3 ramen breed, dan ben je minder voornaam dan iemand met 5 ramen breed.
Ja, of Trippenhuis, waar ze stiekem 2 huizen mochten, maar vast de gevelbreedte mocht niet zo breed zijn. Dus wat deed Tripfamilie, de kruidhandelaar, de wapenhandelaar, dus die plakte gewoon 2 huizen tegen elkaar aan en gooide ze een timpaantje overheen. Zodat is nu nog Academie van Wetenschappen. Zodat het heel... Zo leek het een stadspaleis.
Maar één vraagje tussendoor. Rijken van nu, die lijden niet aan obesitas. Ze kijken wel uit. Hoe was dat met de rijken toen?
Ja, dikker.
Nou, er werd weinig gesport in die tijd.
Ja, maar dat was ook een teken van rijkdom, om dik te zijn.
Ja. En naast het idee dat de rijke Nederlanders een soort nijvere burgers waren, bestaat er ook het idee dat de rijke Nederlander altijd een Calvinistisch soort moreel onbehagen koesterde tegenover de eigen overvloed. Klopt dat of is dat een beeld wat niet helemaal klopt? Hoe denken jullie daarover?
Nou, ik denk dat dat toch wel heel sterk voorkomt uit het idee dat die republiek zo calvinistisch was. En mijn indruk is dat het toch nogal meeviel. Met dat gechargeerd gezegd zou je kunnen zeggen dat de rijken en zeker de bestuurders ervan uitgingen, de dominee bepaalt de mis. Of die spreekt in de kerk. Daar luisteren we een anderhalf uur naar. En daarna zijn wij weer aan de beurt. En laten we het, als het zo uitkomt, breed hangen. Dus je ziet een Amsterdamse burgemeester, bijvoorbeeld Cornelis de Graaf, die rijdt in een koets met vier paarden ervoor naar zijn buiten Soestdijk. Het latere paleis. En die laat daar een schilderij van maken. Dus die schaamt zich helemaal niet zo.
Dus het is niet zo, Jort, dat die rijken van nu kunnen zien hoe je om moet gaan met rijkdom op een nette beschaafde manier naar de rijken van toen.
In alle eerlijkheid, rijkdom van tegenwoordig veel eerlijker dan toen. Kijk even naar de timmermanszoon van de week die de HEMA kocht. Heeft hij helemaal zelf verdiend en bij elkaar geregeld. Maar er staan lees Kees een boek, want er staan zulke goede anekdotes. Alleen je het noemt de graaf, de familie, de burgemeester Valkenier, die dan om de graaf te fucken, zou je zeggen, even zijn belastingaanslag omhoog gooit. Ja, fantastisch.
Het is wel
17
euro. Het is wel 99 euro, hè? Dus voor wie is het geschreven?
Voor Jort.